Goedemiddag gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Alle hartelijk welkom in deze dienst. Dominee Post uit Nieuw-Beijerland is vanmiddag onze voorganger. Vanmiddag bidden we voor broeders en zusters die geconfronteerd worden met lijden om Christus wil. In de gebedsmail van Open Door staat het verhaal van de 21-jarige Abdul uit Indonesië. 4 jaar geleden kwam hij tot geloof. Toen zijn ouders erachter kwamen, dwongen ze hem om weer moslim te worden. In zijn hart bleef hij echter christen en las hij uit de Bijbel en bezocht hij in het geheim kerkdiensten. Pas kort geleden ontdekten zijn ouders dat Abdul nog steeds de Heer Jezus volgt. Ze zetten hem het huis uit en familieleden bespotten hem. Op dit moment woont Abdul tijdelijk bij een vriend. Hij voelt zich erg alleen. Is dit wat er kan gebeuren als ik Jezus volg? Ik weet niet of ik Jezus moet blijven volgen of weer moslim moet worden. De druk en de haat uit zijn familie maakt dat Abdul onzeker is over wat hij moet doen. We bidden dat Abdul juist in deze moeilijke tijd trouw blijft aan Jezus en dat de Heer hem in zijn hart overtuigt van de waarheid. We danken God voor moslims die tot geloof komen en we bidden voor teamleden van Open Doors en andere organisaties die naast nieuwe christenen staan en hen proberen te helpen. Na de dienst willen we graag een half uurtje met elkaar zingen, tot eer van onze God. We zingen liederen die over het lijden en de opstanding van de Heer Jezus gaan. Zingt u, zing jij mee? Speciaal voor de luisteraars die de diensten volgen via de kerkradio of scanner het volgende. In verband met de restauratie van de toren van onze oude kerk moet de kerkzender tijdelijk worden verwijderd. Vanaf volgende week, zondag 18 maart, worden de diensten dus niet meer uitgezonden via deze zender. Als u gewend bent de diensten op deze manier te beluisteren en dit wil blijven doen, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw wijkouderling. In overleg proberen we dan een oplossing te bieden. Deze mededeling geldt natuurlijk niet voor de luisteraars die de dienst volgen via internet of de kerktelefoon. Deze blijft gewoon beschikbaar. Woensdag rond de middagdienst zullen we als gemeente een inzameling houden voor de voedselbank. De eerste collecte vandaag is bestemd voor het project 1027, het Binnenlands Diaconaat. En de tweede collecte is bestemd voor Kerkbeheer. Bij de uitgangen vindt u de collecteblokken voor het badhuis en de zendingsbussen voor het werk van Marjan, Cora en de familie Karsbergen. Ik wens u en jou een gezegende dienst toe. We gaan nu eerst Weerklanklied 219 zingen.
Onze hulp en enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht en tot een eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en ook vertroosting, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de betrouwbare getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van deze aarde. Amen. Laten wij de lof voor Israëls God bezingen met Psalm 149, het eerste vers. Wij zingen een loflied voor de Heere onze God. Psalm 149, vers 1. Wij willen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden. Wij buigen daarmee neer voor onze God en Koning. Wij belijden Hem als onze Heere. Wij nemen deze belijdenis zingend over en wij beantwoorden deze geloofsbelijdenis door te zingen van Psalm 138, het eerste en ook het derde vers. Vers 1, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, en ook het derde, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd, van Zeerenwegen. In hartelijke verbondenheid met Gods wereldwijde kerk en met hen die ons zijn voorgegaan op de weg van de navolging van Jezus Christus, belijden wij ons algemeen niet te betwijfelen christelijke geloof. En een ieder van u en van jullie zeggen met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. En is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd en is gestorven en begraven en is neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij wederom opgestaan van de doden. En hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof en verwacht de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof en verwacht een eeuwig leven. Amen. Zullen we de Heer onze God om een zegen vragen over deze dienst? Mag ik u voorgaan in gebed? Heere onze God, liefdevolle Vader in Christus Jezus, u die de Schepper bent van hemel, zee en aarde. Uw naam zij geloofd en geprezen, want u bent God en niemand is aan u gelijk. U bent de Allerhoogste. En u, Jezus, u bent verhoogd. U hebt zichzelf zo diep vernederd en zich voor ons mensen en met het oog op onze zaligheid volkomen gegeven tot aan het kruis. Dieper kon niet, u daalde neer tot in de hel. Maar u bent verhoogd. En u zit nu aan de rechterhand van de troon. En uw en onze God en hemelse Vader heeft u het koningschap gegeven. En u regeert over uw kerk door uw woord en door uw geest. Ook u aanbidden en prijzen wij. Heren, u bent het geweest die door uw lijden het koninkrijk zo nabij hebt gebracht. U moest lijden en verworpen worden. U moest sterven aan het kruis om de toorn van God over de zonde te stillen. Om onze zonden weg te dragen, om onze schuld te betalen. U deed het voor ons. U hebt daar aan het kruis ook de boze machten die zo op u aanvielen, u hebt ze verslagen. De boze. Maar ook de dood. En zo mogen wij weten dat voor ons mensen, wie we ook zijn, de poorten van het koninkrijk van God openstaan. Dankzij u en door het geloof in u mogen wij allen daar binnen gaan. En daarom bent u, Heer Jezus, het ook zo waard om geloofd en geprezen te worden. Om de weg die u bent gegaan van diepe vernedering, maar ook van verhoging. U bent het waard om geloofd en geprezen te worden door uw kerk die u met uw bloed hebt vrijgekocht. U hebt het voor ons volbracht. Heren, en dankzij u, de koning van het koninkrijk, mogen wij ook weten dat dat koninkrijk eens volledig door zal breken. En we kunnen er ook intens naar verlangen. Want wat gaat die boze nog tekeer? Wat zijn de gevolgen van de zondeval nog zo tastbaar in ons leven? Wat is er nog een onrecht? Wat wordt er nog geleden? Tot op de dag van vandaag. Maar heren, dan mag dit onze hoop zijn. En dit mag ons verlangen zijn. U hebt de boze al ten diepste verslagen. Zijn kop is al vermorzeld. En we weten dat de zonde en de dood niet het einde zullen hebben, maar het leven en uw vrede en vreugde. En daarom bidden we u ook. Breng uw koninkrijk naderbij. Kom, Heer Jezus, ja, kom spoedig. En vestig uw rijk op de aarde, van pool tot pool, van zee tot zee. En laat vrede heersen op deze aarde. En geef dat niemand van ons daar gemist zal worden. Heren, geef dat deze dienst, of we nu jong zijn of oud, eraan mag bijdragen dat we de toevlucht zoeken. Voor het eerst of opnieuw bij u, Heere Jezus. Want als we knielen voor u, de koning, dan zijn we veilig. Veilig en geborgen. Dan zijn we verzoend met de Vader. Dan zijn we veilig en geborgen voor tijd en eeuwigheid beide. En Heer, of we nu jong zijn of oud, werk krachtig met uw Heilige Geest in ons leven. Breng ons tot overgave, tot hernieuwde overgave en toewijding aan u. Opdat wij waakzaam zullen zijn en vol verwachting uitzien naar uw komst. Heere, geef ons een rijk gezegende eredienst. Wees met een ieder die een taak heeft. We bidden voor de kosteres, de organist. Als we de gaven geven en verzamelen, help in het spreken en het luisteren. We bidden voor de kerktelefoonluisteraars. Zij die andere manieren met ons verbonden zijn. Er zijn ook enkele mensen die via de kerkzender mee willen luisteren, maar dat lukt niet. Wat zullen ze graag mee luisteren, maar de techniek is even. Laat ons in de steek. We bidden voor deze mensen en we weten ons met hen verbonden. Heren, breek zo het rijk van Satan af en bouw uw rijk op. Wil de gemeente, wil ons persoonlijk opbouwen in het allerheiligst geloof. We belijden onze zonden en tekorten. Op grond van onze werken kunnen we zeker geen aanspraak maken op uw zegeningen. Maar Heren, zie dan op uw Zoon. Vader, zie op uw Zoon die aan uw rechterhand zit. Die voor ons mensen is neergekomen. Zijn eerste komst was in nederigheid. Hij heeft zichzelf volkomen gegeven. Voor ons mensen en voor onze zaligheid. En hij heeft die woorden toch uitgesproken. Het is volbracht. Vader in de hemel, zie dan op uw Zoon. En om zijnentwil zegen ons, mild en overvloedig. Opdat deze dienst ten einde zal strekken tot de eer van uw naam en tot zegen van velen. Zo bidden wij uit genade in Jezus' naam. Amen. De koning van het koninkrijk komt. En wij lezen over De komst van het koninkrijk uit Lucas 17, vanaf vers 20 tot 37. Lucas 17, vanaf vers 20 tot 37. Daar lezen wij Gods heilig woord als volgt. En toen Jezus door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie het koninkrijk van God is binnenin u. Of zoals ook vertaald mag worden, het koninkrijk van God is in het midden van u. En Jezus zei tegen de discipelen, er zullen dagen komen dat u er naar verlangen zult een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien. En u zult die niet zien. En ze zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar is hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Ze aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. En de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De een zal aangenomen en de andere zal achtergelaten worden. En ze antwoordden en zeiden tegen hem, waar, heren? En hij zei tegen hen, waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Zalig bent u als u het woord van God hoort, het bewaart in uw hart en eruit leeft. Halleluja. We gaan in antwoord op de schriftlezing en ter voorbereiding op de verkondiging zingen van Psalm 97, vers 1, 6 en 7. Het is een van de koningspsalmen over de Heere die regeert. Wij zingen Psalm 97, vers 1, 6 en 7. Na de verkondiging zingen wij Psalm 72, het eerste en elfde vers. Het eerste en laatste vers van Psalm 72. Gemeente van onze Heer Jezus Christus te Zwijndrecht. Er zijn dingen die gebeuren in het leven. Daar kun je jezelf op voorbereiden. En andere dingen die overkomen je zomaar, onverwacht. Ik zal een paar voorbeelden geven. Dingen die gebeuren en waar je op voor kunt bereiden. Op school, de meester zegt, de CITO-toets komt eraan. Daar kun je op voorbereiden. Examenjaar, je weet, het komt eraan, half mei, tijd van voorbereiding. Komt niet onverwacht. Je bereidt je erop voor. Er zijn zoveel voorbeelden te geven, hè. Als je 18 bent, je gaat rijlessen nemen, het rijexamen komt eraan. Tussentijdse toets, theorie-examen. Het zijn voorbereidingen voor dat moment om dat roze kaartje te bemachtigen. Maar er gebeuren ook heel veel dingen onverwacht. Ja, want die meeste die kan ook zomaar eens in één keer een toets er tussendoor knallen. Ben je dan ook voorbereid? Er gebeuren zoveel dingen onverwacht in het leven, waar je maar moeilijk op voor kunt bereiden. Zomaar beland je in het ziekenhuis. De gezondheid laat je in de steek. Er kan zomaar iets, ja, wij leven in Nederland, een aardig rustig klimaat, maar er kan zomaar wat gebeuren in het rijk van de natuur. Een storm kan zijn gezicht laten zien, zomaar heel plotseling. Daar gaat het ook in het evangelie trouwens over, Lucas 8. Zomaar plotseling een storm. Ben je dan voorbereid? Ik kwam een voorbeeld tegen in 2012, februari 2012. Harrisburg, Verenigde Staten. Tornado met windstoten van meer dan 300 kilometer per uur. Zomaar plotseling. Er ging nog net een waarschuwing uit, een kwartiertje voordat die tornado over het stadje trok. Ik kwam veel te laat, want het was midden in de nacht. Ja, dan kun je me moeilijk voorbereiden op zoiets onverwacht. Je kan veel meer voorbeelden noemen van dingen die onverwacht gebeuren. Ongeluk, enzovoort, enzovoort. De wederkomst van de Heer Jezus, en als hij komt dan zal hij zijn koninkrijk vestigen. Zijn wederkomst zal ook onverwacht zijn. Op het moment dat je het niet zou verwachten, in één keer is hij daar, dan komt hij. Maar kun je je op onverwachte gebeurtenissen voorbereiden? Ja, toch. Jezus leert ons in Lucas 17 dat zijn tweede komst, kijk, zijn eerste komst, dat was de komst der nederigheid. Met kerst. Hij werd geboren in Bethlehem en hij ging de weg van kribben naar kruis. Maar hij zal nog een keer komen. Na zijn lijden, sterven en opstanding is hij naar de hemel gegaan. En hij zal weer komen in heerlijkheid. Hij zal komen om te oordelen. Wanneer zal dat plaatsvinden? Lucas 17 leert ons, nou, als niemand het verwacht. Onverwacht, opeens zal die dag er zijn. Zoals met het onweer, het is donker. Het is stil. En in één keer, boem, de bliksem flitst en rolt. Maar daar schrik je van, hè? Ja, zo zal de komst van de Heere Jezus zijn. Wil onverwacht dan ook zeggen dat je jezelf er niet op voor kunt bereiden? En ook niet op voor moet bereiden? Nee. De komst van de Heere Jezus is een gebeurtenis, als christen mag je er naar uitzien. Die komst, die wederkomst is een gebeurtenis, daar kun je je op voorbereiden, daar kun je klaar voor zijn. En die goede voorbereiding wordt van de leerlingen van Jezus en ook van ons gevraagd. Hoe bereid jij je daarop voor? En u? Hoe krijgt dat vorm? Maar wat is dat dan, een goede voorbereiding op de wederkomst van de Heer Jezus? En hoe doe je dat? En wanneer zal de Heer Jezus terugkomen om zijn koninkrijk te vestigen op aarde? Ja, belangrijke vragen worden gesteld. We sluiten aan bij vers 20, waar de fariseeën dezelfde vraag aan de Heer Jezus stellen. En toen Jezus door die fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen. Zij stellen die vraag ook, wanneer komt dat koninkrijk nou? Ja, zij doen het wel met een spottende ondertoon. Maar het is wel een goede vraag. Maar daar waar het gesprek tussen Jezus en de fariseeën en later ook zijn discipelen begint, daar starten wij ook onze zoektocht naar antwoorden. Antwoorden op de vraag, ja, hoe moet je je voorbereiden? Hoe kun je je voorbereiden op wat komen gaat? Op het koninkrijk dat komt. Wanneer komt dat koninkrijk van God? Nou, het antwoord van Jezus, we zijn bij vers 20, hè? Leest u mee. Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Toen ik dat las, bij de voorbereiding vond ik dat een beetje, nou, had ik niet gelijk inzichtelijk. Wat wordt ermee bedoeld? Niet op waarneembare wijze. En ik heb eens een boek uit mijn kast gepakt. Een dik boek en er staan 6 vertalingen parallel naast elkaar. Van deze woorden. En ik zal u een paar vertalingen doorgeven. Andere vertalingen van die woorden. Het koninkrijk komt niet op waarneembare wijze. Andere vertalingen zeggen dit. Het koninkrijk van God komt niet met uiterlijke vertoning. Het koninkrijk van God komt zonder opzien te verwekken. En deze, en dat vind ik eigenlijk wel een, daar ga ik mee verder. Deze vind ik heel aansprekend, deze vertaling. Het koninkrijk van God komt niet zo dat het te berekenen is. Oftewel, het tijdstip van de wederkomst en het volledig doorbreken van het koninkrijk, dat valt niet te berekenen. Er zijn christenen die, ja, we praten over christenen, over broeders en zusters, dat moet eerst gezegd worden. Maar er zijn christenen die bereiden zich voor op de dag van Jezus' wederkomst door allerlei berekeningen op de Bijbel los te laten. En ik denk dat dat niet helemaal de bedoeling is. Want hoe gaat dat dan? Nou, dan wordt er gerekend. Allerlei verbindingen tussen Bijbelboeken worden gelegd. Er wordt gerekend met jubeljaren, met jaarweken. Er wordt geschermd met schema's. En misschien ben jij dat wel eens tegengekomen. En dan denk je echt, waar gaat dit over? Ik volg er helemaal niks van. En van tijd tot tijd zijn er dan van die mensen, ja, die weten het zeker. Die hebben de sleutel gevonden. En die vinden zogenaamd een datum. Op die en die dag zal zeker weten Jezus terugkomen. En dat wordt dan in de media, via internet, rondgebazuind. Ik heb eens even gegoogeld en inderdaad, nou binnen 30 seconden had ik al een paar data die voor werden geschreven aan de Heer waarop hij terug zou moeten komen. Er werden 3 opties nog wel gegeven. 4 april 2020, 1 april 2023 of 13 april 2030. Nou ja, noteert u het maar vast. Nee dus, hè. Laat je niet verwarren. Want dat merk ik wel, en dat is een beetje een pastorale opmerking. Wij raken daar door in verwarring. En hoe zit het nou precies? En de ene zegt dit en de andere zegt dat. Het koninkrijk van God komt niet zo dat het te berekenen is. Ergens is het een oneigenlijk gebruik van de Bijbel. Moeten we zo de Bijbel lezen? Heeft de Heer Jezus niet zelf gezegd dat alleen God, de Vader, het uur en het moment weet waarop de wederkomst zal zijn en het koninkrijk van God op aarde gevestigd zal worden? Ja, er zijn wel aanwijzingen. Tekenen van de tijden noemen we dat. Terugkeer van het Joodse volk van Israël. Dit jaar 70 jaar. Dat de staat Israël bestaat. Wereldwijde zending. Is ook zo'n teken. Het duurt niet lang meer. Want het evangelie gaat de wereld rond. Nog zo'n teken. De grote afval van het geloof in West-Europa. Het zijn tekenen dat het einde nabij is. Eigenlijk moet ik zeggen dat het koninkrijk nabij is. Het begin is nabij. Maar precies berekenen, ik denk niet dat we ons daaraan moeten wagen. Tekenend is trouwens ook, Jezus noemt in deze reden over de komst van het koninkrijk van God, die tekenen ook niet. Want als je gaat rekenen, nou dan en dan zou de wederkomst wel kunnen zijn, dan ga je ook ergens berekenend te werk. En al gauw krijg je dan zo'n houding, nou ja, ach, als het 4 april 2030 is, dan ga ik nog maar mooi eens even met mijn handen over elkaar zitten tot 3 april een dag ervoor. En op laatste moment, ja, zo zitten wij mensen in elkaar dan, hè. Zijn we altijd bereid om hem te ontmoeten? Laten we niet berekenend te werk gaan. Maar het kan onverwacht zomaar daar zijn, de wederkomst van de Heere. En de Heere wil graag dat wij vol overgave hem dienen en vol verlangen naar hem uitzien. Iedere dag. Nou, dan vers 21. En men zal ook niet zeggen, zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. En beter vertaald is, daar staat ook een sterretje bij in de herziene statenvertaling, is in het midden van u. Of, mijn voorkeur, het koninkrijk van God is onder u. Ik raak een beetje verward. We zeiden net, het koninkrijk van God zal komen als Jezus terug zal komen. Dan zal hij zijn koninkrijk vestigen hier op aarde. En gelijk erachteraan lezen we nu, maar het koninkrijk is al onder u. Jezus staat in het midden van de fariseeën. En daar waar hij is en hij regeert, daar is al iets van het koninkrijk aanwezig. Want dat hoort bij elkaar. Koninkrijk en de koning. Jezus staat in het midden van de fariseeën. Hij zegt, ik ben die koning. En daar waar ik ben en waar mensen mij volgen en gehoorzamen, daar is al iets tastbaar van het koninkrijk van God. Daar is het in beginsel al aangebroken. En de boodschap van Jezus aan die fariseeën is, wanneer jullie mij aanvaarden als Messias, maken jullie ook deel uit van dat koninkrijk. Dan mag je weten mijn onderdaan te zijn. En dan mag je weten, ik waak over mijn onderdaan. En ik zal niet toestaan dat ze ooit uit mijn hand gerukt worden. Want zie, het koninkrijk van God is onder u. Is in het midden van u. Ja, want de koning is onder u. Ik lees in deze uitspraak, in dit getuigenis van Jezus, een kernachtige boodschap. En tegelijk ook een antwoord op onze vraag waar we de preek mee begonnen. Hoe kun je daar nou op voorbereiden? Op de komst van het koninkrijk, op wat komen gaat. Wat mag onze houding zijn ten aanzien van het koninkrijk van God? Ik lees in deze uitspraak een kernachtig antwoord van Jezus. En dat antwoord is kernachtig, maar ook zo eenvoudig. Jezus in het midden. Hij mag. Hij moet centraal staan. Richt je hier en nu al op hem. Op de koning van het koninkrijk. Richt je op Jezus, erken hem. En dan mag je ontdekken. Hij mijn koning, ik zijn onderdaan. En het koninkrijk is dan niet alleen maar toekomstmuziek. Het is ook hier en nu al aanwezig. En ik mag al iets proeven. Van zijn vrede. Van zijn dienende liefde. Erken hem. Het koninkrijk is onder jullie, zegt Jezus, want ik ben onder jullie. Ja, Jezus zegt dit tegen die fariseeën die spottend hem die vraag stellen. Het zijn de fariseeën die hem niet willen erkennen als Messias, als koning. En juist daar draait het om, hè, om die erkenning. om Jezus. Het koninkrijk van God is daar waar Jezus het voor het zeggen heeft en regeert. We mogen weten dat Jezus, onze koning, hij regeert. Hij is het die op de troon zit. Hij heeft zich zo diep vernederd. Hij moest door de mensen verworpen worden. Hij is de koning van het kruis. Hij is de koning die nu zit op de troon. Hij is koning van heel de aarde. En dan denk ik, en dan ga ik even in de ik-vorm praten. En dan denk ik persoonlijk, ach, hoe en wanneer dat koninkrijk dan door zal breken. Dat mag ik aan God overlaten. En dat kan ik dan ook in volle vertrouwen aan hem overlaten. Maar laat ik me vooral hier en nu blijvend richten op hem. Waakzaam en met volharding. Laat ik mij knielen voor hem. Want dan mag ik hier en nu al iets proeven van zijn vrede. Vrede die hij heeft verworven door te sterven aan het kruis. Dan mag ik al iets ervaren van zijn liefde. Liefde tot in de dood. Dan mag ik al iets proeven en ervaren van de gerechtigheid van het koninkrijk. Dan mag ik iets ervaren van die diepe vrede die alle verstand te boven gaat. En dan hoef ik er ook niet meer aan te twijfelen als ik dat hier en nu mag ervaren en geloven. Dat eens de volle vrede zal aanbreken en het koninkrijk over heel deze aarde zal zijn. Omgang met God en met Jezus. Knielen voor hem. Dat is goed om te doen, dat is zoet. Dat is vertroostend, werkt hoop op. Maar nou deze vraag. Voor u, jou en mij. Het komt hierop aan. Laat ik Jezus koning zijn over mijn leven of niet? Dien ik hem? Luister en gehoorzaam ik naar zijn geboden? Staat hij centraal in mijn leven? Heb ik hem leren kennen als mijn redder? Als borg en middelaar, als het lam Gods dat ook mijn zonden wegdroeg. En verlang ik naar de ontmoeting met hem die ik als mijn redder ken. En zie ik met volharding uit naar hem. Naar zijn komst. Ben ik wakende? Zie ik met verwachting uit naar zijn komst? Nou, geef er eens antwoord op. Is hij je koning, je redder, je zaligmaker? Gaat je hart uit naar hem? Ben je voor hem door de knieën gegaan? Heb je je hart aan hem overgegeven? Als je zo de Heere mag kennen. Als je heiland, als je verlosser. Dat is heerlijk. Dan weet je ook het koninkrijk. Hij zal het vestigen. En wij mogen daar met volharding naar uitzien. Laten we met volharding dan ook bidden. Kom Heere Jezus, ja kom haastig. Wees waakzaam dan. En volhard in het uitzien naar hem. Het volgende gedeelte. Dat hebben we niet gelezen, maar dat volgt er gelijk op. Gaat over de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. En Jezus heeft die gelijkenis uitgesproken, 18 vers 1, met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed moet verliezen. En die gelijkenis eindigt met deze woorden. Als het gaat over volharding en over waakzaam zijn. Zal de Zoon des mensen, als hij komt, het geloof vinden op de aarde? Zijn er mensen die zo de Heer Jezus hebben leren kennen en waakzaam zijn? Zich voorbereiden op zijn komst. Ook al zal die komst onverwacht zijn. Maar dat ze naar hem uitzien. Zijn er mensen die waken. Met volharding bidden en uitzien naar de wederkomst van Jezus. Ja, geef er voor uzelf maar een antwoord op. Doe ik het ook voor mezelf. Ik kom bij mensen die ik zo ontmoet in de gemeente, in het dorp waar ik woon. Ik kom bij mensen die ik ontmoet en bij mezelf. Passie tegen, waakzaamheid, verwachting. Maar ik kom ook zoveel lauwheid tegen, ook bij mezelf. Zeg ik maar gewoon heel eerlijk. En ik denk dat ik nu wel weer in de wij-vorm kan gaan spreken. Wie van ons is altijd in geestelijke topconditie? Wie kan van zichzelf zeggen, oh, dat heeft nou echt mijn hart. En ik zie altijd vol verlangen naar de komst van mijn Heer en Heiland uit. En ik ben wakend, ik ben biddend. Mag ik u aansporen? Om te bidden, Maranatha, kom Heer Jezus. Laten we Jezus zoeken in gebed, in aanbidding. Laten we liederen zingen ter ere van God en van het Lam. Om zo ook het verlangen naar Hem levend te houden en op te wekken. Er zijn mensen die zullen in alle eerlijkheid misschien nu ook wel zeggen, ja, verlangen naar de komst van de Heer Jezus? Nee, dat doe ik niet. Ik ken Hem ook niet als mijn Heer en als mijn Redder. Uitzien naar de komst van het Koninkrijk? Nee, dat speelt geen rol in mijn leven. Ik ken Hem niet als mijn Redder. Mogen we daar eens gewoon met elkaar over spreken? Ik wil erover spreken vanuit dit verlangen en met deze intentie, dat we elkaar verder helpen. Ik wil dus zeker niet die toon aanslaan van, nou, als je niet gelooft, dan ga je verloren en hel en verdoemenis spreken. Nee, dat kan allemaal waar zijn hoor, maar dat helpt u geen steek verder en dat is ook niet goed voor onze verstandhouding. Maar mogen we er toch eens gewoon over elkaar, met elkaar over spreken? Wat nou als je de Heer Jezus niet kent? En je kent Hem niet als je koning. Mogen we erover spreken vanuit het verlangen om elkaar wat verder te helpen. Om elkaar eens wat stof tot nadenken aan te reiken. Dat is wel mijn verlangen. Om u wat dichter bij de Heer Jezus te brengen. En om belemmeringen die er kunnen zijn om Jezus te dienen. Om uw hart over te geven aan Hem uit de weg te ruimen. En ik denk als we er zo over spreken, dan zal ook degene, en die zullen er ook zijn, hè? Ja, dat weet ik wel zeker. Dan zullen ook diegenen die zeggen, ja, ik ken de Heer Jezus wel. Ik mag Hem kennen en dienen als mijn Heer en Heiland, als mijn Koning. Dan zult u er ook wat aan hebben. Trouwens, even tussen twee haakjes. Ik denk dat dat telkens weer de beste manier is. Als wij geroepen zijn om in deze tijd, waarin zoveel mensen zijn die de Heer niet kennen, dat het telkens de beste manier is om eerst maar eens naast mensen te gaan staan en te luisteren. Joh, wat zijn je verlangens? Wat zijn je moeite? Waar zit je mee? Hoe kan ik je helpen? Dat is mijn ervaring hoor. En dat geef ik graag voor beter. En altijd maar zeggen dat mensen verloren gaan en dreigen met hen een verdoemenis, dat werkt niet in deze tijd. Ja, de belemmeringen die zijn er om je hart aan Jezus over te geven. Om in vol verlangen naar zijn komst uit te zien. Aarzelingen in het volgen van Jezus. Dat gaat geen enkel mens en geen enkele gelovige voorbij. En dan luister ik naar de woorden van Jezus in, we maken een sprongetje naar vers 26 tot 30. Inmiddels spreekt Jezus met zijn leerlingen, zijn 12 discipelen. En dan worden er twee gebeurtenissen uit de Bijbel in herinnering geroepen. Noach en Lot. En die voorbeelden wil ik graag dan met u bespreken. Mensen die zich niet voorbereiden op de wederkomst van Jezus. Die komen ook in die twee voorbeelden naar voren. Die worden vergeleken. Ja, wordt u dan ook vergeleken door Jezus met mensen die leefden in de tijd van Noach en Lot? Ik lees dat nog een keer voor. Lucas 17 vanaf vers 26. Ik doe dat in de Bijbel. Uit de Bijbel in gewone taal. Luistert u maar. De mensenzoon zal onverwacht komen. Het zal net zo gaan als in de tijd van Noach. Toen waren de mensen bezig met gewone dingen, met eten, drinken en trouwen. Totdat de dag kwam dat Noach in zijn boot ging. Toen kwam er plotseling de grote overstroming en alle mensen verdronken. En het zal net zo gaan als in de tijd van Lot. Ook toen waren de mensen bezig met gewone dingen. Met eten, drinken, kopen, verkopen, zaaien en bouwen. Totdat Lot wegging uit Sodom. Toen kwam er opeens vuur uit de hemel en alle mensen gingen dood. Het valt me op, juist ook als ik het in die Bijbel in gewone taal lees, dat die mensen in de tijd van Noach en Lot bezig zijn met heel gewone dingen. Eten, drinken, natje, droogje, bouwen, kopen, verkopen van spullen. Wij doen precies hetzelfde. We zetten wat op marktplaats, we gaan naar de supermarkt, we kopen wat, we verkopen wat. We zijn bezig met ons huis als we gaan trouwen, enzovoort, enzovoort. Wanneer je het naleest in Genesis 6, vers 11, en bijvoorbeeld ook in Genesis 18, vers 20, daar gaat het dus over Noach en over Lot. Dan staat daar dat de mensen veel onrecht, veel ongerechtigheid, veel zonden doen. Jezus spreekt daar hier niet over. Hij zegt, ja, de mensen waren bezig met heel gewone dingen, het leven van alle dag. En zo zal het ook zijn als de Zoon des Mensen, als ik, terug zal komen. Dan zullen daar legio mensen zijn, die zijn gewoon bezig met hun leven van alle dag. Maar ondertussen zien ze niet wat er dreigt aan te komen. Het oordeel door de mensenzoon. En ik vind dat zo herkenbaar in onze tijd. Zo herkenbaar. Dat het gewone leven ons helemaal opslokt. Zoveel gewone lieve mensen. Lekker burgerlijk. Ben ik zelf ook. Autootje voor de deur. Kinderstoeltje achterin. Leuk fietsen, wandelen. We hebben ons werk. Mensen in allerlei soorten en maten. Ze leven hun leven. Ze doen niemand iets kwaads aan. Maar oog hebben voor Jezus en voor zijn wederkomst. Oog hebben voor hun eigen zonden en Gods oordeel wat daarop rust. Oog hebben voor het koninkrijk van God dat komt. Nee, dat hebben ze niet. Bang voor het naderende oordeel zijn ze niet. Terwijl het op die dag net zo zal zijn als op de dag waarop de zondvloed begon. En het vuur regende op Sodom. En allen stierven. Hoe indringend. Redding en behoud. Of straf en oordeel. En ik kijk niet alleen naar al die mensen die aan Jezus voorbij gaan. Kijk, want wij zitten hier met, wat zal het zijn, 300 man of zo, 400, weet ik niet. Hoeveel wonen er hier in Zwijndrecht? Hoeveel duizend? 50. Zoveel mensen. Kijk ik naar die mensen, kijk trouwens ook naar mezelf. De zuigkracht van het leven. Het vult je hart. Je gedachten, je verlangen. En voordat je het weet, ben je God helemaal vergeten. Gaat je verlangen niet meer uit naar Hem. En zo gebeurt dat telkens opnieuw. Als je een paar weken niet naar de kerk gaat, dan kun je het missen als kiespijn. En je verlangen, je wordt helemaal opgeslokt. En daarom, welk verlangen voed je? Voed je ook het verlangen naar God, naar Jezus, naar zijn koninkrijk? Wat je zaait, zul je oogsten. Wat is het dan nodig om trouw te zijn? in het Bijbel lezen, in het bidden. Wat is het nodig om daar te zijn waar zijn liefde wordt ontvangen, om het ook weer aan anderen door te geven? Wat is het goed om te zingen voor hem, trouwens na de dienst zingen? Blijft u, blijf ik ook. Het is goed om te blijven zingen, want dan hou je het verlangen naar de Heere levend. En voed je het verlangen om bij hem te zijn. Om zo je helemaal ook de levensstijl die hoort bij het Koninkrijk van God, een levensstijl die hoort bij een burger van het Koninkrijk van God, je eigen te maken. En daarom het advies aan een ieder, ook aan mezelf. Maak tijd vrij om aandacht te kunnen geven aan wat werkelijk belangrijk is. En is er dan iets belangrijker dan de eeuwige bestemming van je leven, van je ziel? Is er iets belangrijker dan de vraag, hoor ik bij de koning, hoor ik bij dat koninkrijk van God? Welk verlangen voed je? Nou ja, denk ook weer niet, nou dat, vanuit een soort automatisme, dat is echt weer de dood in de pot hoor. Denk niet zo van, dat koninkrijk van God, dan mag ik toch wel binnen gaan. De poorten van het koninkrijk staan toch wel voor mij open. Want God is liefde. En ik kan me niet indenken dat iemand die zo goed geleefd is als ik, nou ja, dat ik daar niet naar binnen mag. Denk dat toch niet. Dan ga je voorbij aan de zonde en de ernst van de zonde. Zoek de Heer Jezus. Bij hem ben je veilig. En wie hem zoekt, mag weten. Ik mag binnengaan. Denk ook niet, de poorten van dat koninkrijk staan niet voor mij open. Complete andere uitersten. Dan moet je uitverkoren voor zijn. Of ja, dat ben ik toch niet. Ze staan voor kinderen open. Laat de kinderen tot mij komen, want voor hen is het koninkrijk van God. Ja, iedereen is welkom in het koninkrijk van God, die de Heere oprecht zoekt en bij hem de toevlucht neemt. En zoekt. En dat mag de verkondiging van het evangelie zijn. Jezus, hij werd door de mensen verworpen en hij moest lijden. Maar deze Jezus heeft zich doodgeliefd voor u, jou en mij. En een ieder die bij hem de toevlucht neemt, zijn of haar zonden beleidt, die mag het weten. Ik mag vergeving ontvangen. Mag een kind van God zijn dankzij hem. Ik mag een erfgenaam zijn van het koninkrijk. Bij hem ben je veilig. Bij hem alleen. En hij nodigt een ieder, wie je ook bent, blank of bruin. Man, vrouw, maakt me niet uit. Bij hem ben je veilig. En hij nodigt u, hij roept u, hij lokt u, kom. Bij hem ben je veilig. Zoals Noach in de ark veilig was, zo zijn wij bij Jezus veilig. En laten wij in deze tijd leven als Lot en als Noach. Mensen waarschuwen en tegelijkertijd het voorleven, ons vertrouwen stellen op hem. Omdat anderen ons voorbeeld zullen volgen. Waar ben je veilig? Weet je wat er gisteravond gebeurde in de Ziggo Dome? Had Bluff een concert. Jongeren, houden jullie Bluff? Hier ben ik veilig, zongen ze. Ik zat nog aan de preek te werken. Ja, actuele voorbeeld kun je niet hebben. En ondertussen, weer die zuigkracht, ik deed even Facebook aan. Ook zo vreselijk eigenlijk, hè? Moet ik me stoppen. En een paar vrienden van me, ik heb er 1700. Meerdere, die zaten in de Ziggo Dome. Live, zonden ze het uit. Ik denk, nou zal ik eens even luisteren. Hier ben ik veilig, zong Bluff. Waar ben je veilig? In de Laurenskerk was gisteravond concert van Sela. Die zongen wat anders. Bij hem ben ik veilig. Zie hoe Jezus daar gaat door Jeruzalem. Daar ben je veilig. Maar heb jij al de toevlucht bij hem gezocht? Bij Jezus ben je veilig, die stierf voor onze zonden aan het kruis op Golgotha. Hij werd begraven, maar hij stond weer op. En dan mag je weten, mijn zonden zijn niet het einde, want Jezus heeft ze weggedragen. En mijn leven, het zal ook niet in de dood eindigen, maar in het leven, het eeuwige leven. Omdat hij het heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. Maar wanneer je deze Jezus verwerpt, gooi je voor jezelf de deur dicht. De scheiding vindt plaats rondom de Heere Jezus. De ene knielt voor hem, de ander doet het niet. De ene aanvaardt hem en de ander verwerpt hem. De een aanvaardt hem als redder en zal binnengaan, gered worden. De ander verwerpt Jezus en knielt niet voor hem als koning en zal achtergelaten worden. Nou, en daar gaat het over, over Jezus, de koning van het koninkrijk. Zeg je ja of nee tegen deze Jezus? Je denkt misschien veel te verliezen door Jezus te gaan volgen. Maar wie hem kent en hem volgt, zal zijn leven behouden. Jezus gaf zijn leven en baande zo de weg tot het leven, tot het eeuwige leven. Voor u, jou en mij. En daarom loven wij Jezus, onze Heere en Koning. En zeggen wij, zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Amen. Laten we de Heer danken en met hem voor elkaar bidden. Mag ik u opnieuw voorgaan in gebed? Heere onze God, barmhartige liefdevolle Vader in Christus Jezus. Wij danken u voor deze dag. Een dag waarop het evangelie mocht klinken. Wij danken u voor uw liefde die u in uw Zoon Jezus Christus tentoon hebt gespreid voor de mensen op deze aarde. Heere, wij bidden u, geef dat wij in het alledaagse leven dicht bij u mogen leven. Wat kan het dagelijkse leven ons opslokken? En wij zijn zo geneigd om aan u voorbij te gaan. Heere, werk krachtig met uw Heilige Geest in ons hart en leven. En dat ons hoogste verlangen is om bij u te zijn. Leer ons de toevlucht zoeken telkens opnieuw bij u, want alleen bij u zijn wij veilig. Heere, zo bidden we voor en met elkaar. We bidden voor de jongeren, op wie zoveel afkomt. Geef dat hun verlangen naar u uit mag gaan en dat ze vol overgave u zullen dienen. Er kunnen zoveel belemmeringen zijn, twijfels en aanvechtingen. En dat niet alleen bij de jonge mensen, maar het gaat aan niemand van ons voorbij. O Heere, werk met uw geest in ons hart en leven. Breng ons aan de voeten van de Heere Jezus, dat we zijn liefde, zijn genade, zijn trouw mogen ervaren, mogen proeven. En dat het doet smaken naar meer. Heere, dan zullen we uitzien naar uw komst. Wanneer het ook zal zijn, Heere, dan zijn we bereid, voorbereid. Het zal onverwachts een keer gebeuren, dan komt u in uw heerlijkheid. Dan zult u komen om te oordelen. De bezuin zal klinken, uw koninkrijk zal worden gevestigd. Heren, daar kunnen we intens naar verlangen, als we zien hoeveel onrecht er ook is op deze aarde. Hoe er die schadelijke gevolgen zijn van de zonde, van de val in de zonde. Zoveel gebrokenheid. In ons persoonlijk leven, in de onderlinge contacten, ook in het rijk van de natuur, hoe dingen gaan in de maatschappij. Heren, daar gaan velen onder gebukt. Het doet ons verlangen naar uw komst, naar uw rijk. Als u heerst als koning, Heren, dan zal er vrede zijn en vreugde en gerechtigheid. Dan wordt er niet meer geleden, niet meer gezucht. En daarom bidden we, kom Heere Jezus, vestig uw rijk. Ja, kom spoedig, Maranatha. Heren, wij bidden voor al die broeders en zusters die vervolgd worden omwille van het geloof in u, Heere Jezus. We bidden voor bekeerlingen. We hoorden het getuigenis van een jonge man, 21 jaar, Abdul, Indonesië. Een paar jaar geleden tot geloof gekomen, als tiener. Heren, wat een druk rust er op hem, op andere bekeerlingen vanuit de islam. Als daar op geloofsafval de doodstraf staat. Heren, geef kracht en volharding. En dat het hem mag bemoedigen dat er broeders zijn en zusters zijn die voor hem en voor anderen bidden. Heren, geef hen, geef ons allen de kracht om te volharden en laat ons waakzaam zijn. We bidden voor ons eigen land. Mag de komende week biddag zijn. Er staan ook gemeenteraadsverkiezingen voor de deur een week later. Heren, wat is het dan goed en nodig om voor ons land te bidden. We bidden voor politici. Dat we mensen krijgen die over ons regeren, die we niet verdienen. Want heren, wat verdienen we? Er is zoveel tweespalt in de maatschappij. Geef ons mensen in gemeenteraden, in ons parlement, in de colleges, die ons willen voorgaan en willen dienen vanuit het besef dat ze als overheden uw dienaressen zijn. Geef mensen die ons willen regeren. Vanuit het besef dat u, Jezus, de vorst van alle koningen van deze aarde bent. Heren, wij bidden voor uw volk Israël. We bidden om de vrede van Jeruzalem voor Jood, voor Arabier, voor wie er ook maar woont, daar in en rondom Jeruzalem. Geef dat velen mogen knielen voor hem die de vredevorst is, die daar leed, buiten de poorten van Jeruzalem. Jezus, de Christus. Heren, wij bidden voor onze protestantse kerk. Als afgelopen vrijdag de synode heeft vergaderd, als mevrouw dominee Saskia van Mechelen gekozen is tot synode praeses, dan dragen wij haar en ook het moderamen van de synode met de synodeleden aan u op. En we bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Doorwaai uw kerk met uw Heilige Geest. Heren, wij bidden voor en met elkaar. Voor zieken, voor rouwdragenden. Voor de jongeren, de ouderen in de gemeente. Voor de huwelijken, voor de alleenstaanden. Voor hen die studeren, voor hen die werkzaam zijn, voor hen die buiten het arbeidsproces staan. Heren, ontfermt u zich over ons. Bouw uw gemeente, ook hier in Zwijndrecht, op in het allerheiligst geloof. Zegen daartoe het werk van ambtsdragers, zij die pastoraal actief zijn. Van de predikant, zegen het werk wat er gebeurt voor en achter de schermen in de gemeente. Bouw de gemeente op in het allerheiligst geloof, opdat zij een waakzame gemeente mag blijven en mag worden. Heren, wij zien uit naar uw komst in heerlijkheid. Om dan ten volle te genieten de beloften die voor ons ja en amen zijn in Christus Jezus. Uw komst verwachten wij met groot verlangen. Lof zij u, Vader, Zoon en Heilige Geest. U leeft en u regeert tot in eeuwigheid. Geprezen zij uw heerlijke en machtige naam. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 98, het eerste en het vierde vers. Het eerste en het laatste vers van Psalm 98. geliefden in de Heere, Jezus Christus. Verhef dan nu uw harten tot God. Bewaar in uw harten het woord van onze God. Ga heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere onze God. Ontvang die zegen biddend voor uzelf en voor alle die bij u horen. Ontvang deze zegen om tot een zegen te zijn voor een ieder die de Heere op uw pad zal brengen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Goedenavond.
Ja, goedenavond. Nelien, jij speelt niet mee, begrijp ik? Jij zingt gewoon mee. Oké, dat is ook goed, hè? Welkom deze avond, waar we weer mogen zingen. Ik heb het programma op de beamer gezet. Alleen het laatste lied, dat, daar staan we ook, maar dat wordt wel gebeamerd. Thema Pasen, lijden en Pasen. Zie de stroom van Jezus' liefde en hij kwam bij ons heel gewoon. Zo gewoon is het niet, maar we mogen er zeker van zingen. Zingen van onze heiland. Met elkaar een fijn half uur samen zingen. Stefan en Rianne zijn er deze keer weer eens bij. Jaren geleden, heel lang geleden, toen zaten ze bij ons in de kerk. Ze hebben ook gezegd dat we ook een keer een samenzingen in Zoek moeten gaan doen. Dus het wordt binnenkort inpakken en met z'n allen naar Sille Soep natuurlijk. En dan gaan we daar zingen. Hoe was het? Eenkoppige kerkraad was jij toch? Het zijn er vier, toch? Ze hadden al toestemming gegeven, dus wie weet gaan we daar nog eens heen. Ik zou zeggen een fijne avond en laten we gaan zingen. Zo, dat is snel voorbij gegaan. Normaal dan staat Marjolein hier om te eindigen. Maar die is er niet vanwege mantelzorg. Jullie weten daarvan. En we willen daar ook voor bidden. We willen ook besluiten met een gebed deze avond. En zometeen gaan we het laatste lied zingen. Daar is kracht in het bloed en dat doen we staande. Zullen we samen eindigen? Vader, almachtige God, tot u komen we deze avond. Dank u wel, Heere, dat u de muziek gegeven hebt. Dat we met elkaar konden zingen. Heere, dank u wel dat u dat gegeven hebt in ons. Dat u dat geschapen hebt, dat we daarvan mogen genieten. En Heere, we willen het opdragen aan u. Heere, dat we zo met elkaar uw eer mochten bezingen, Heere. Heere, dat u gekomen bent, heel gewoon. Maar Heere, dat u ook bent opgestaan. En dat de vrouwen gingen kijken, maar dat u er niet meer was. Want ja, u was opgestaan. U bent opgestaan. En dat willen we zingen. Ook straks als we nog het laatste lied gaan zingen, Heere, dat de kracht die u gegeven hebt door het bloed van het lam, van uw Vader, want u gaf uzelf in uw Zoon tot een rantsoen van velen. Heere, wilt u dat in ons hart waarheid maken, dat we daar steeds op mogen zien en dat we u mogen verwachten, Heere, dat we zo klaar mogen staan als u komt. Heere, wilt u uw zegen geven als we naar huis gaan? Dank u wel dat we zo bij elkaar mochten zijn. Wilt u het zondige vergeven, ons omringen met uw liefde? Dat vragen we om Christus weer alleen. Amen.